Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom voor deze uitzending van het Zorgportret. In een vorige uitzending kon u luisteren naar een eerste deel van onze ontmoetingen die we hadden tijdens ons bezoek aan het gasthuis van Turnhout. AZ Turnhout wil een ziekenhuis zijn waar iedereen die het ziekenhuis bezoekt, als patiënt of als bezoeker, een grote gastvrijheid mag ervaren, waar iedereen zich 100% welkom mag voelen. Het is een uitdaging waar alle medewerkers en zorgverleners van AZ Turnhout voor gaan. En zeker ook onze gastheer, de heer Philip Hens, die eerst als verpleger en nu als pastoraal werker met een ruim hart dicht bij mensen wil staan, binnen een vaak heel technische professionele zorgverlening. In dit tweede deel ontmoeten we Louisa. Ze is verpleegster op de oncologische eenheid van het ziekenhuis. Daarna geven we het woord aan Joren. Verpleger Joren werkt op de palliatieve eenheid, een kleine, huiselijk ingerichte afdeling die beschikt over 8 kamers met aangepaste infrastructuur voor ongeneeslijk zieke patiënten. Charles werkt op diezelfde eenheid als vrijwilliger. Ook met hem hadden we een uitvoerig gesprek over zijn ervaringen tijdens zijn vrijwilligerswerk. Bedankt dat u afstemt op Radio Maria om te luisteren naar hun getuigenis. Bedankt voor uw speciale aandacht voor mensen die zich bevinden in een zorgsituatie. Louisa, heel hartelijk dank dat je bereid was om even van uw dienst weg te gaan, of je bent nu in pauze, denk ik,
ja.
Om tijd te maken voor een opname voor het Zorgportret, een programma waar dat we graag mensen uit de zorg aan het woord laten, zowel patiënten als verpleegkundigen, medewerkers, eigenlijk iedereen die op een of andere manier betrokken is met de zorg. Ja, misschien kan je jezelf een beetje voorstellen.
Ja, hallo. Nog eens bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het heel fijn om toch over onze dienst te vertellen en mijn ervaring mee te delen aan iedereen. Ik ben Louisa, ik werk ondertussen 11 jaar op dienst oncologie. Dat is in AZ Turnhout, campus Sint-Elisabeth. Ik heb altijd heel graag gewerkt. Bij mij is komen werken als belevenis, als ik vind het als mens krijg ik er energie van als ik de anderen kan helpen, zorgen kan bieden. Onze dagindeling verloopt eigenlijk, wij werken op verschillende vlakken. Wij werken met patiënten die dan chemo opgestart krijgen. Die krijgen een chemotherapie. Wij hebben ook mensen die dan complicaties krijgen door hun ziekte of door hun therapie. Die dan wat antibiotica beleid of bepaalde medische zorgen nodig hebben. Daarnaast hebben wij ook spijt genoeg grote groep mensen die ook voor palliatieve zorgen binnenkomen.
Ja, want u werkt op de afdeling oncologie.
Hospitalisatie, klopt, ja.
Kan u even de eenheid een beetje voorstellen?
Zoals ik zei, het is een kleine dienst. Wij werken met een multidisciplinair team. Dus wij hebben psychologen, wij hebben artsen, onze oncologen, verpleging, sociaal dienst. Het is echt een hele fijne samenwerking dat ik ervaar op ons dienst. Patiënt wordt in totaal benaderd. Proberen een holistische visie daarachter te zetten. Dus de mentale, psychische, spirituele is daar wel heel belangrijk. Meestal denken we het lichamelijke. Ja, als men ziek is het lichamelijke, maar het hangt zo hard samen, het lichaam en het geest. We mogen niet vergeten dat het mens moet in zijn totaal benaderd worden.
Ja, en dus mensen komen voor een bepaalde zorg.
Ja.
Wat zijn zo de zorgen waarvoor men op uw dienst terechtkomt?
Als mensen dan een slecht nieuwsgesprek krijgen, diagnose van kanker, dan krijgen ze hun therapie, chemotherapie. Dat is een van de behandelingen van de kankers. Daarnaast heb je radiotherapie, nog andere soorten therapieën. Bij ons worden patiënten opgenomen voor een langere behandeling met chemotherapie, die dan een paar dagen moeten opgenomen worden. Het zijn meestal zware schema's dat wij geven van de chemobehandeling. Patiënten worden ook goed begeleid, krijgen ook voldoende uitleg, kunnen ook psychologische bijstand, diëtisten kunnen ook geraadpleegd worden. Dus het is eigenlijk het begeleiding van hun therapie, het opstarten van therapie. Soms na het opstarten, als dat goed verlopen is, kunnen patiënten hun therapie verder zetten via het dagziekenhuis. Dat is dan het kortere schema's. Dan kunnen patiënten veel meer tijd thuis doorbrengen, want soms komen ook mensen met die al terminaal zijn of die in palliatieve setting zitten. Soms kunnen ook chemo's gegeven worden voor comfort. En dan is het wel fijn dat de patiënt meer tijd kan doorbrengen thuis met zijn familie. Of kan zijn dat de therapie gewoon heel kort is, dat je gewoon kunnen op een dag ziekenhuis langskomen, hun therapie krijgen en naar huis gaan. Dus het is heel verschillend. Dus wij begeleiden patiënten echt bij het opstart van therapie of bij de chemotherapie dan, die langer dan één dag duurt.
Ja, want de consequenties van het opstarten van zo'n therapie zijn wel ingrijpend, hè?
Ja, klopt. Wij delen ook altijd mee wat ze kunnen verwachten. Wij geven ook wel aan dat ze altijd bij ons terecht kunnen. Wij proberen ook dat vertrouwensband te creëren met de patiënt. Het is wel heel belangrijk. Het is een lange weg. Chemotherapie krijgen is soms een half jaar. En die patiënten komen en die gaan op een uur creëren een bepaalde band met de patiënten. En het is fijn dat ze ons vertrouwen wederzijds is.
Ja, want het zijn heel intense momenten voor de patiënt, hè, want die komt op een bepaald moment binnen, die moet een therapie ondergaan en heel zijn leven is eigenlijk overhoop gehaald. Hè?
Ja, klopt. Zowel van de patiënt als van de familieleden. Dat mogen we ook niet vergeten. Nu gelukkig dat de corona achter de tijd is, krijgen patiënten ook bezoek. Dat is ook een echte ondersteuning voor de patiënten. Dan kunnen we ook met de avonddienst, meestal komen de bezoekers, kunnen wij hun ook te woord staan.
En die band die wordt opgebouwd bij een eerste opname, ja. Maar daar volgen vaak nog andere opnames.
Ja, klopt. Inderdaad, dan volgen soms heb je cyclussen van 5 keren, dus dat is ongeveer elke maand opnieuw dat ze binnenkomen voor een paar dagen. Soms vergeet je patiënten na zoveel tijd en dan helaas, als patiënten hervallen, dan kunnen ze nog, dan zeggen ze, ah ja, u ken ik nog van toen, u had mijn eerste chemotherapie opgestart. Dus je blijft wel bij hun bij, dat is een heel belangrijk moment, die goede ondersteuning, die goede hulp die je biedt, die zijn heel dankbaar.
Als je dan zo met de mensen bezig bent, waar ga je dan speciaal op letten? Waar gaat je grootste aandacht naartoe?
Ik probeer gewoon het wil achter te halen van de patiënt. Wij zijn geneigd om zelf zaken in te vullen voor een andere, dat mogen wij niet doen. Als je dan echt leert luisteren naar de patiënt, dan kun je veel meer beste zorgen bieden. Soms is het wat voor jou het interessante is voor de patiënt, dan niet zo interessant. Ik spreek nu over bijvoorbeeld zware therapie. Sommige patiënten weigeren voor zware therapie en kiezen voor de kwaliteit van hun leven. En elke mens beslist zelf wat kwaliteit voor hun is. Dus daar probeer ik zeker op te letten. Gewoon luisteren, horen wat de andere wil, wat de patiënt wil.
U hebt gekozen op een bepaald moment om in de zorg te staan.
Ja.
Dat is een eerste keuze. En dan heeft u ook gekozen om te werken op de dienst oncologie.
Ja, mijn keuze was vrij snel gemaakt. Ik ben de oudste van 5 kinderen en zorg was zat in mij. Ik heb voor mijn jongere zussen en broer gezorgd. Dat vond ik altijd heel fijn en dat gaf me voldoening. Op een gegeven moment heeft mijn zus zelf kanker gekregen en dat heeft echt gemaakt van, dat zijn echt mensen die ik heel graag wil helpen. Ik wil hun echt op alle vlakken benaderen. Niet alleen dat lichamelijke, maar psychisch. Want ik zag in ons gezin dat kanker krijgen niet alleen de patiënt mee geconfronteerd wordt, maar heel de omgeving rondom. En dat was voor mij iets van, ik wil die mensen helpen, ik wil breder helpen, ik wil totaal zorg bieden.
Ja, je hebt al gezegd van, laat de patiënt kiezen.
Ja.
Maar dat is waarschijnlijk ook een bepaalde zorgvraag. Dat de patiënt verwacht van de zorgverlener, hoe dat die met hem die weg gaat.
Zeker als patiënt dan het slecht nieuws krijgt, dan gaan we sowieso psychisch ondersteuning bieden. Artsen geven ook nooit slecht nieuws alleen. Hè. Dan zijn er iemand van de familielid aanwezig. Die worden ondersteund. Dan geven we even momenten dat het nieuws binnendringt, want dat tijd heeft persoon ook nodig. Dan start de arts meestal met het voorstel van de therapieën. Het eindbeslissing is aan de patiënt en dat is dan patiënt die dan keuze maakt van wat wil de patiënt. Wij kunnen wel allemaal uitleggen de mogelijkheden, maar de patiënt is diegene die de keuze maakt en wij staan achter elk zijn beslissing en wij respecteren het.
Als nu mensen kiezen om niet voor een therapie te gaan, wat kunnen jullie dan nog als zorg aanbieden?
Ja, wij kunnen eventueel comfort bieden. Dat houdt in als er bepaalde symptomen zijn, als we oorzaak niet kunnen wegnemen, dan kunnen we symptomatische behandeling, pijn bijvoorbeeld, dat is helaas het meest voorkomende op oncologie, mensen die pijn lijden. Proberen we die pijn dan aan te pakken. Er zijn heel veel mogelijkheden, pijntherapieën, ook aan huis, via dan thuisverpleging, kan ook pijnpomp aangeschakeld worden. Er zijn ook therapieën voor personen die dan niet kunnen eten. Je kunt ook voeding, bijvoeding geven, je kunt ook thuis op een andere weg, dus voeding geven aan de patiënten. Dat zijn allemaal, naast het zware therapie, chemotherapie, kun je echt comfortzorg bieden. Dan zijn mensen ook wel goed mee geholpen.
En mensen blijven dan soms vrij lang op de afdeling?
Ja, als hun pijn onder controle is, dan kunnen ze naar huis gaan. Maar wel met een goede begeleiding, met alle informatie en dat ze ook thuis verder kunnen. Tot de pijn op punt gesteld is, dan blijven ze wel even opgenomen op onze afdeling.
Ja, en dan is er, wordt er de zorg overgedragen op een thuiszorg.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Dat is als er perspectief is. Maar waarschijnlijk, als de ziekte zo ver gevorderd is, dan is er ook minder perspectief. En dan is het een andere fase in de ziekte dat er komt en dat jullie ook met de patiënt onderweg gaan. En ja. Met de familie misschien ook.
Ja, klopt. Palliatief eenheid onder andere is een heel goede eenheid voor patiënten die dan niet naar huis kunnen. Dan kan een patiënt voor kiezen. Of kiezen ze voor met verpleging, thuisverpleging naar huis gaan en thuis sterven. Of ze mogen ook bij ons verzorgd worden. Dan geven we volledige comfortzorg aan onze patiënten in hun laatste levensfase.
Het is een heel andere manier van zorg verlenen waarschijnlijk.
Ja, klopt. Dat is eigenlijk meer... Daar komt de spirituele ook bij. Want stervende mens die zit met heel veel vragen. Daar komen ook sociale, psychische zaken heel hard naar boven. Als verpleegkundige is het heel belangrijk om echt heel empathisch te zijn. Gewoon luisteren is voor die mensen ook, betekent ook heel veel. Naar hun problemen luisteren, dat ze hun emoties kunnen uiten. Het blijft heel moeilijk.
En waar ontgaan die vragen dan, zo, waar mensen mee zitten op dat moment? Je zegt spirituele vragen.
Soms worden er zo vragen gesteld van, ben je zelf gelovig? Maar met de ervaring denk ik dat het vraag is niet echt... Zij willen het antwoord van uw geloof niet weten. Zij willen gewoon zelf iets daar aanvullen. Of ze willen door aan u te vragen, denk ik, dat ze zelf daarin zitten. En ja, het is moeilijk voor hun te uiten. En ze weten zelf niet...
Ze wil dat je in gesprek brengen. Ze wil daarover praten.
Klopt. Ja, en dan beginnen ze meestal het vraag van, ben jij gelovig? En dan weet ik van, oké, ze willen daarover spreken. Maar niet over mijn geloof, maar over hun eigen na de dood, of er iets is. Dat zijn heel moeilijke, diepe gesprekken dan. Het is ook heel persoonlijk. En van mens tot mens zijn ze heel verschillend. En je kunt niet vooraf al binnengaan en zeggen van oké, ik ga daar zo'n gesprek doen. En op dat moment zelf komen daar heel veel emoties, heel veel gedachten, heel veel dingen naar boven. Dus het is toch wel een zware gesprek. Dat je door ervaring wel makkelijker aan kunt, denk ik. Daar moet er ook wel even goed kunnen nadenken. En dat zijn moeilijke gesprekken. Ik kan zelfs het niet beschrijven, zo moeilijk ervaar ik ze.
Is het moeilijk in de zin van dat je het liever niet zou doen?
Nee. Ik wil zeker altijd die gesprekken doen. Ik wil hun bijstaan. Ik wil hun... opvangen. Uiteindelijk, zij spreken. Het is hun leven en ze willen een geruststelling horen. Ze willen oké, na de dood, het kan toch niet dat het zomaar eindigt. Ze willen van u een beetje geruststelling, van soms willen ze ook het hoop van u horen. Het is heel moeilijk voor sommigen om te sterven. Er zijn ook mensen die volledig voor klaar zijn. Die weten heel goed van, oké, ik heb een mooi leven gehad, hier mag voor mij eindigen, ik heb alles geregeld, klaar. En dat verloopt wel zeker makkelijker. Maar er zijn mensen die niet kunnen afscheid nemen, die niet kunnen begrijpen dat ze gaan sterven, en die zijn ook bang om te sterven. Die weten ook niet wat er na de dood is, of is er wel iets, en ze willen bij u toch aanvoelen, ja.
En is die onrust, is die voor iedereen hetzelfde, of anders, naar gelang dat je gelovig bent, of minder gelovig?
Ik denk het opvoeding, en ja, dat speelt ook een rol, en het gelovig of niet gelovig zijn, denk ik daar wel een verschil kan maken, ja.
Ga je daar dan vooral heel professioneel mee om of ga je ook vanuit je eigen overtuiging daarmee om?
Ja, het is... Kijk, ik blijf zeker heel professioneel, maar we blijven ook heel menselijk. We kunnen ook wel soms traantje laten, we kunnen ook wel soms echt over ja, eigen geloof beginnen praten. Van, kijk, bij mij is dat zo. En dan luisteren ze ook wel graag, ja.
Ja, we hebben het al gehad over je moeilijkheden. Je motivatie, je hebt ook wel voldoening van je werk.
Ja, zeker. Het geeft me inderdaad wel heel veel voldoening. Als ik voor anderen iets kan betekenen, kan zorgen. De dankbaarheid van de mensen die ze uiten. En zelfs als je ze ergens tegenkomt, die blijven heel dankbaar. Die blijven u onthouden. En dat geeft je gewoon als mens, weet je, van... Oké, daarom mag je ook bestaan. Om anderen, voor anderen te zijn. Ja, dat is heel fijn, ja.
Ja. Je geeft heel veel, je geeft heel veel zorg. Mensen mogen weten dat je begaan bent met hen. Krijg je ook iets terug?
Dat is die dankbaarheid, maar in principe, ik verwacht dat ook niet van mensen. Als ik het geef, geeft het mij al voldoening.
Ja, ja.
Het is altijd fijn dat ze dat bevestigen. Daar krijg je van energie. Ja. En dan wil je blijven doen, blijven je inzetten. Ja.
Je wordt ook geconfronteerd met heel veel leed. Hè, lichamelijk leed, ook psychisch leed.
Ja.
Hoe ga je daar zelf mee om? Hoe ga je ook om met het moment van het levenseinde?
Ik heb zelf een geloof van islam. En mijn geloof, dat geeft mij heel veel kracht. Ja. Ik geloof in de leven na de dood. Mijn geloof maakt mij ook een beter mens. Ik probeer zoveel mogelijk goeds te doen voor een andere. En dan denk ik, daarvoor word ik misschien achteraf beloond. Het is zeker wel gesprekken dat wij met de collega's voeren om dat te verwerken. Want er zijn heel veel situaties die heel moeilijk zijn, waar wij heel emotioneel van worden. En we hebben een supergoeie team en we kunnen bij elkaar terecht. We kunnen echt onze emoties opvangen. Het maakt, op dat manier eigenlijk. We krijgen ook soms een psychologische ondersteuning van de collega's psychologen. Zo blijven wij recht.
Als je leven niet verloopt zoals jij het had gehoopt, als je het anders had gedacht, stil gewenst of verwacht. Als je leven niet zo gaat en je niet ziet waar het om draait, als de strijd je weer bedroeft en je weet niet wat je moet. Dan mee om. Waar ga jij dan heen? Durf je mij nog te vertrouwen? Of strijd je liever alleen? Ik ben er voor jou. Ik sta altijd naast jou. Ik ben altijd om je heen. Dit alles niet alleen te doorstaan. Ik wil je zo graag helpen. Je dragen in mijn armen. Heel je leven, dag en nacht. Ik ben één gebed bij jou vandaan.
Als je niet meer echt vertrouwt, dat hetgeen waarvan je houdt echt van jou zou mogen zijn, zonder zorgen, angst of pijn. En als jij niet meer gelooft dat de lente weer zal komen. Omdat alles wat je ziet, jou geen zekerheid meer biedt. Hoe ga jij er dan mee om? Waar ga jij dan heen? Durf je mij nog te vertrouwen? Of strijd je liever alleen? Ik ben er voor jou. Ik sta altijd naast jou. Ik ben altijd om je heen. Je hoeft het alles niet alleen te doorstaan. Ik wil je zo graag helpen. Je drager in mijn armen. Heel je leven, dag en nacht. Ik ben één gebed bij jou vandaag.
En als de stormen jou doen geloven dat je omkomt, dan roep je mij. Dan roep je mij. Overmand en je bent angstig, dan roep je mij, dan roep je mij, dan roep je mijn naam.
Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God? Luister naar mijn spreken. Toon mij de wonderen van uw trouw.
Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken.
Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht. En hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan. En biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan.
Hij is er voor jou. Hij staat altijd naast jou. Hij is altijd om je heen. Je hoeft dit alles niet alleen te doorstaan. Hij wil je zo graag helpen. Je dragen in zijn armen. Heel je leven, dag en nacht. Jij bent één gebed bij hem vandaag. Jij bent één gebed bij hem.
Ik ben Joren, ik ben 31 jaar en ik werk nu ongeveer al een zevental jaar voor het ziekenhuis van Turnhout. Ik heb al verschillende diensten gedaan, waardoor ik eigenlijk toch wel ook interesse heb gekregen in ja, die palliatieve eenheid, die palliatieve zorgen. Ja, wat ik eigenlijk doe op de eenheid, is, ik werk daar als verpleegkundige eigenlijk. Dus dat betekent ja, mensen begeleiden bij het sterven eigenlijk, dus stervensbegeleiding. Niet alleen patiënten, maar ook familie. Dus het is eigenlijk niet alleen patiënt, maar ja, de familie komt er ook bij. Ook altijd toch wel een andere aanpak geeft. In het ziekenhuis is het eigenlijk meer gericht op patiënten eigenlijk. En de familie, ja, soms wel, maar het is eigenlijk op palliatieve is het echt geheel. Dus zowel patiënt als naaste te begeleiden. Ik doe ook vaak de intakegesprekken bij ons op palliatieve. Hij ook wel andere collega's, maar dat is eigenlijk vooral als je dagdienst heb, dan doe de intakegesprekken. En dat betekent als de patiënt wordt opgenomen op de palliatieve, dat je dan eigenlijk een beetje hun laat kennismaken met de eenheid. wat uitleg geeft over wat wij eigenlijk doen. En dan praat ik ook altijd meer over een begeleiding eigenlijk. We begeleiden eigenlijk mensen doorheen hun laatste levensfase zo comfortabel mogelijk te laten lopen eigenlijk.
Kun je die dienst een beetje beschrijven? Wat maakt die dienst anders dan de andere diensten?
Wat eigenlijk al een heel groot verschil is eigenlijk, dat we sowieso maar 8 patiëntenkamers hebben. Tegenover een afdeling heeft er tussen de 25 en de 30 patiënten. Dus dat maakt ook dat wij ook wel echt zorg op maat kunnen bieden. Dat hebben onze palliatieve patiënten echt wel nodig, die zorg op maat. En daar maken wij wel heel hard het verschil.
Het blijft natuurlijk nog steeds een ziekenhuisafdeling. Mm-hmm. Wat maakt dat mensen met een zorgvraag naar jullie komen? Welke zorgen bieden jullie aan?
Dat is eigenlijk heel verschillend. Eigenlijk. Dat gaat van pijnbeleid dat niet op punt staat, dat wij aanpassen. Wij werken ook heel multidisciplinair. Dus wij werken dus verpleging, artsen, psychologen. En we hebben ook elke week een teamoverleg. En daar wordt dan bekeken wat het probleem is eigenlijk. Mensen melden zich ook aan, bijvoorbeeld als de... Dat zien we ook wel heel vaak, dat de thuissituatie eigenlijk moeilijk wordt. Dus waar vaak dan bijvoorbeeld de partner de mantelzorger is, maar bij wie het draagvlak toch wel zwaarder wordt, dat noemen we dan eigenlijk een overbelasting. En dan dragen wij de zorgen eigenlijk over. En dan heeft de mantelzorger ook wel meer rust.
Ja, de dagelijkse organisatie van de eenheid is ook anders dan op een andere dienst?
Klopt. Dus het verschil is eigenlijk, op een gewone afdeling begint je meteen aan je zorgen 's morgens vroeg. Maar bij ons mogen de mensen echt uitrusten. Dus ze mogen wakker worden op het uur dat ze willen. Willen ze uitslapen, dan mag dat tot 9-10 uur, zoals zij dat willen. Maar ook mensen die vroeg willen wakker worden, dat mag ook dus...
Denk het dat je in je werk zo'n bepaalde aandachtspunten hebt waar je zeker wil op letten als je naar de mensen toe gaat, waar je speciaal wil aandacht aan besteden?
Ja, zeker. Niet alleen aandacht voor het fysieke, niet alleen de pijn of de kortademigheid of de misselijkheid waar mensen mee te maken hebben, maar ook het psychologische eigenlijk. Hè. Want mensen zeggen altijd van, ik weet dat ik naar hier kom, ik weet waarvoor ik hier ben. Dat vraagt ook soms wel... tijd om daar ook wel over te babbelen eigenlijk. En mensen hebben ook altijd even wel tijd nodig om aan te passen aan die afdeling eigenlijk en zo wel los te komen eigenlijk. En daar geven we ook wel veel aandacht aan. Eigenlijk. Dus niet alleen het fysieke, maar ook het psychologische en eventueel het spirituele. Daar schenken we ook wel aandacht aan eigenlijk.
Veel tijd voor gesprek?
Ja, zeker. Meer dan op een gewone afdeling. En dat maakt het ook wel mooi eigenlijk, dat je dat toch wel... kunt bieden, dat luisterend oor, want dat doet soms veel meer dan een medicamentje toedienen eigenlijk.
En is er een bepaalde weg dat wordt afgelegd samen met de mensen naar het einde toe?
Ja, zeker. Wij voelen dat ook soms wel aan, wanneer mensen daar nood aan hebben, dat we eigenlijk ook zo toch wel over die gesprekken beginnen eigenlijk, over het leven zijn en eigenlijk. En ook als mensen daar zelf over beginnen, dat is eigenlijk zo'n beetje een ankerpunt voor ons om daar info over te geven. Ik zeg het, met de artsen wordt dat ook besproken en dat wordt daar ook echt wel tijd voor genomen om daar met die mensen over te praten.
Wat zijn dan belangrijke elementen van zo'n gesprek?
Aftoetsen van wat wil de patiënt eigenlijk. Hè? Je hebt verschillende stappen dat je kunt zetten naar het levenseinde toe. Er zijn verschillende opties en die worden daar eigenlijk uitgebreid in besproken eigenlijk. Hè? Maar het wil niet zeggen dat wordt ook wel echt tijd voor genomen eigenlijk. En het is niet omdat dat de patiënt zegt van ik wil die een dag zo, dat het de volgende dag nog zo is. Dus dat wordt ook altijd wel gezegd van neem nu een tijd. Maar dat wordt ook eigenlijk wel heel open over gecommuniceerd.
Is er bij de mensen ook nog een verlangen om bepaalde dingen uit te klaren? Dingen uit het verleden? Of...
Ja, wij houden daar ook wel echt rekening mee eigenlijk, hè. Zo hebben we overlaatst op onze afdeling iemand gehad. Het heeft nog in de gazet gestaan. Dus een echte expositie georganiseerd voor iemand die altijd met kunst bezig was en die eigenlijk nog nooit over zijn werken iets heeft kunnen doen. En daar hebben we als mango-moment rond gemaakt. Dus of mensen die eigenlijk nog een laatste uitstap willen maken of nog een keer naar huis willen. Dat zijn echt wel dingen waar wij ook wel hoor naar hebben eigenlijk en toch wel in mate van mogelijke probeer te realiseren.
Ja, u had daarnet over dat u toch heel wat tijd besteedt aan de relatie met de familieleden. Dat is iets dat toch belangrijk is voor die levensfase.
Ja, dat is eigenlijk belangrijk in de zin van patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, die weten waar ze aan toe zijn, maar bij de familie blijft dat soms toch nog wel moeilijk eigenlijk. En het is ook het is eigenlijk een beetje een uitdaging om hun eigenlijk daar ook in mee te krijgen, in dat verhaal van dat palliatief stuk. Sommige familieleden zijn daar wel in mee, maar sommigen hebben daar toch wel hebben dan een heel lange weg afgelegd eigenlijk. Daar heb ik het ook over die mantelzorgers eigenlijk, die toch ook wel altijd voor hun partner gezorgd hebben. En die het dan toch wel ook moeilijk hebben eigenlijk. En die toch wel, ook ondanks dat ze weten waar ze aan toe zijn, toch moeilijk hebben om afscheid te nemen.
En kan je bepaalde dingen aanreiken vanuit je ervaring van de tijd is misschien kort. Het is goed om die en die punten in de aandacht te brengen.
Hetgeen wat wij wel zeggen is bijvoorbeeld als mensen, ik zal maar zeggen, als er wordt gekozen voor palliatieve sedatie, als mensen in slaap gedaan worden, dan zeggen wij ook altijd wel tegen de mensen van, je mag de hand vastnemen, je mag nog dingen vertellen, omdat mensen vragen ook altijd van, hoort onze vader ons nog of moeder ons nog? En dan zeggen wij van, het gehoor valt altijd wel als laatste weg eigenlijk. Dus je mag praten tegen, je mag hem vastnemen. En mensen zeggen soms ook van, je vraagt zich ook soms af van, onze paars nu in slaap, wat doen wij hier nog? Maar eigenlijk is hun aanwezigheid, doet dat toch heel veel eigenlijk. Dus dat zijn toch wel dingen die wij vaak meegeven.
Het is er zo een standaard verloop in het sterven van mensen?
Ja, er is inderdaad een verloop in de stervensfase. Ja. Dus als mensen in slaap gedaan worden, dan gaan ze echt wel slapen. En dan lijken ze alsof ze gewoon aan het rustig zijn. Maar het is ook wel zo dat de ademhaling kan veranderen. En dat mensen toch ook wel veranderen eigenlijk van uiterlijk. Dus dat geven we ook altijd mee aan de mensen. Dat proberen we ook altijd wel vooraf dat zoiets gestart wordt, ook altijd wel mee te delen. Het verloop eigenlijk, van wat er kan veranderen, waar ze op moeten letten. We zeggen ook altijd van dat er geen voeding meer wordt gegeven of geen drank meer wordt gegeven, omdat het lichaam dat ook niet meer nodig heeft. En dat is wel vaak moeilijk voor familie, omdat eigenlijk dat drinken en dat eten, dat is leven voor mensen eigenlijk. En daar merk je wel dat familieleden het wel moeilijk mee hebben dan eigenlijk.
Eén keer dat die fase ingegaan wordt, dan gaat men naar een levenseinde.
Ja, klopt. Ja. Dan is eigenlijk echt het proces van sterven gaat dan echt van start. Hè. Dus dan is er eigenlijk geen terugkeer meer eigenlijk. Hè. Dus, ja.
En dat kan dan nog een tijdje duren? Maar...
We zeggen altijd dat we kunnen daar geen tijd op kleven. Het stopt wanneer het hart kunt begeeft eigenlijk. Hè. Dus...
U staat daar dan bij als verpleger. Mm-hmm. Ja, wat is uw taak op dat moment?
Ook de mensen, echt komt weer toe, ook die begeleiding eigenlijk. Hè. En opvang ook, emotionele opvang vooral. Ja, troostende woorden. Maar soms zeggen wij ook gewoon niks, omdat... Ja, soms kunnen we niet altijd iets zeggen eigenlijk. En dat ook een beetje aanvoelen van... Moet ik hier iets zeggen? Moet ik hier niks zeggen? Dat is ook, en dat hangt er ook vanaf hoe lang dat mensen bij ons zijn. Hè. Soms heb je ook hele korte begeleidingen, dat mensen maar 2-3 dagen bij ons liggen. Dat is een heel andere aanpak dan bijvoorbeeld dat iemand 2-3 maanden bij ons is. Dus,
en u werkt dan samen met andere hulpverleners? Ook mensen vanuit de pastorale dienst of de sociale dienst?
Klopt, ja. Wij werken multidisciplinair. En elke maandag hebben wij een teamoverleg met de artsen en dan de psychologen en de pastoraal medewerkers. Sociaal dienst zit daar ook nog bij. En dan gaan we zo een beetje, ja, er wordt het probleem omschreven. Er wordt er gekeken van, oké, wat is er nu eigenlijk op de voorgrond? Soms dan denken we van, oké, die patiënt heeft toch wel wat meer bood aan pastoraal medewerker of psychologen. En dan worden die eigenlijk ingeschakeld. En dat is wel mooi eigenlijk, want dat is iedere week anders dan multidisciplinair overleggen eigenlijk. Dus. En dat bouwt zich eigenlijk heel mooi op. En dat is, zo, ja, dat is echt zo die begeleiding eigenlijk, hè, en die zorg op maat. En dat vind ik wel heel mooi eigenlijk aan onze afdeling.
Ja, waarom heeft u zelf persoonlijk gekozen voor een beroep in de zorg op de palliatieve eenheid?
Ja, ik heb gekozen voor een job in de zorg omdat ik eigenlijk echt wel iets met mensen wou werken eigenlijk. En ik ben ook wel een vlotte babbelaar. En ik heb eigenlijk, vanaf dat ik eigenlijk gestart ben met mijn opleiding, zag ik ook wel direct dat ik juist zat eigenlijk. En ik weet nog heel goed, mijn trajectbegeleider zei toen echt wel wat gezegd, echt opengebloeid eigenlijk. En dat was ook echt zo. En dan ben ik eerst gestart op oncologie eigenlijk. En dat is ook een heel mooie afdeling eigenlijk, want dat is zowel eigenlijk acute zorg als ook wel een beetje die palliatieve zorg eigenlijk. Die raakvlakken liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar. En daar ben ik dan eigenlijk begonnen als verpleegkundige. Ook heel veel geleerd. Was in het begin niet gemakkelijk voor mij, maar ik heb daar toch wel doorgeslagen. En dan heb ik ook de sprong gemaakt om eigenlijk nog een extra bacheloropleiding te doen eigenlijk, terwijl ik aan het werken was. En dan heb ik op verschillende afdelingen gewerkt en palliatieve was daar ook een afdeling van. En ik had daar zo meteen de klik met palliatieve. En ook omdat je ook echt tijd kon maken voor de mensen, want dat is ook een beetje anders dan op een gewone afdeling. Maar ondanks toch dat tijdsgebrek in dat ziekenhuis probeer ik toch altijd toch wel, heb ik ook altijd geprobeerd voor tijd te maken voor de mensen. Want wij doen ook nachtdiensten. En dan is het ook wel vaak rustiger. En dan kunnen we echt wel tijd nemen voor de mensen eigenlijk. En echt gesprekken hebben eigenlijk. Dus
heeft heel wat voldoening.
Ze heeft heel veel voldoening, ja. Echt waar. Zelfs na bijna 7 jaar heb ik er nog altijd geen spijt van dat ik ervoor gekozen heb.
Er zijn waarschijnlijk ook moeilijke momenten of moeilijke situaties waar je dan toch een antwoord moet geven op dat je misschien zelf niet hebt direct, maar dat je toch vooruit moet.
Ja, ik vond, dan moet ik zo wat terugdenken aan dat we ooit een heel jonge moeder op palliatieve zorgen gehad hebben eigenlijk. Ook met een kindje van 5, 6 jaar. En dat was best wel een intensieve begeleiding eigenlijk, want dat raakte mij ook wel. In die zin van, waarom moet dat nu eigenlijk een moeder van een kind zijn eigenlijk, dat met die ziekte getroffen wordt eigenlijk. Dat voelt eigenlijk dan, dat geeft wel conflicten eigenlijk, omdat dat niet bij het leven hoort eigenlijk. En, maar je moet verder, want je moet die mensen begeleiden en maar toch automatisch staat er daar toch bij stil eigenlijk. Maar uiteindelijk hebben we dat als team wel heel mooi kunnen afronden voor de familie. En was die familie ook wel dankbaar. Maar dat was toch wel een hele uitdaging en moeilijke momenten eigenlijk.
Dan neemt je dan ook een beetje mee naar huis misschien?
Ja, je wilt dat niet, maar toch nemen dat wel. Ondanks, je neemt dat toch wel naar huis, ja. Maar je moet elke keer wel daar terug opnieuw staan. Want je moet ook nog wel professioneel blijven. Hè. Je bent hulpverlener. Je mag natuurlijk je emoties laten zien. En dat is wel goed in het team. Je mag wel ventileren. Maar op de werkvloer moeten er natuurlijk wel staan. En moeten mensen wel begeleiden.
Je wordt door je werk vaak geconfronteerd met ziekte, met lijden, ook met sterven. Is dat iets dat dan ook invloed heeft op je persoonlijke leven? Hoe ga je daarmee om?
Ja, toch wel. Ja, je wordt er soms wel vaak aan herinnerd dat leven toch wel iets heel moois is eigenlijk. En dat we echt wel dankbaar mogen zijn voor hetgeen wat we hebben. En ik zie heel vaak in mijn omgeving mensen klagen over futiliteiten of geldzorgen. Maar als je gezondheid, dat is toch wel iets. Ik denk dat wij niet goed beseffen hoe belangrijk dat eigenlijk wel niet is. En daar word ik elke nacht mee geconfronteerd. En zelf ben ik ook wel iemand dat heel heel gezond leeft en toch wel daar ook een voorbeeld van wil zijn eigenlijk. Maar toch trapt ook wel soms in die valkuil van dat je toch wel over kleine dingetjes in je persoonlijk leven valt. Maar als je dan op je werk komt en ja, je komt dan zo'n casus tegen als met die jonge moeder, dan ja, denkt hij toch wel anders eigenlijk. Dus ja. Dus.
Het maakt u een ander mens.
Ja, zeker, toch wel. Ja. Je kijkt echt toch wel anders tegen het leven aan. En ik denk ook wel, de levenslessen dat je hier krijgt, dat gaat ja, bijna nergens anders tegenkomen eigenlijk. Dus ja. Waar ik ook wel heel dankbaar voor ben.
Ja. Ondanks, wat is het ook een mooie plek, ondanks het vele verdriet.
Ja, zeker. Dat is ook zo. Een collega van mij, die maakt heel mooi het verschil. Soms van bij een geboorte zijn we altijd heel blij en doen we heel uitbundig. Maar bij het sterven zijn we altijd zo droevig en heel veel huilen, wat ook normaal is. Want ik denk, als ik een familie iets zou afgeven, ik zou er ook droevig om zijn. Maar toch, dat kan ook wel iets moois zijn. Ik heb al heel mooie dingen gezien en die ik ook zeker ga meenemen. Dus dingen die toch nog gezegd worden of juist niet gezegd worden, alleen een knuffel, zo van die dingen eigenlijk. Hè.
Dus alles wat er meegedragen wordt vanuit het leven, krijgt daar zijn plaats. Hè, wat iemand voor een ander betekend heeft doorheen zijn leven.
Ja, klopt. Ja. Je leert echt de mens achter de ziekte kennen eigenlijk. En dat is wel heel mooi bij ons eigenlijk.
Ja. En dan, zo ook waarschijnlijk heel diepe dingen of emotionele dingen die mensen dan tegen elkaar nog willen verwoorden.
Ja, en soms staat het daar dan ook vlakbij eigenlijk, als mensen dat zeggen. En dat is tegelijkertijd ook heel mooi, maar ook wel ontroerend.
Ja.
Dus,
En daar mag je dan getuige van zijn.
Ja, inderdaad. Ja. Daar mag je dan getuige van zijn bij die laatste moment.
Want u zult mij niet
zomaar laten sterven. Ik hoef niet naar het graf, want u laat mij niet los. U wilt mij leren waar ik hem moet zoeken. Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.
Beste luisteraars, welkom terug voor deze uitzending van het Zorgportret, waar we te gast zijn in AZ Turnhout. U heeft reeds kunnen luisteren naar het gesprek met Louisa, die verpleegster is op de oncologische eenheid, en met Joren, die werkt als verpleger op de palliatieve eenheid. We blijven nog even op deze eenheid, waar we nog een gesprek hebben met Charles, die er werkt als vrijwilliger.
Ik ben Charles Braakmans en ik ben 69 en ik doe nu een jaar vrijwilligerswerk op de palliatieve eenheid. En in het vorige, in mijn actief leven, ben ik altijd in feite vertegenwoordiger geweest in huishoudapparaten aan de vakhandel. Dus daar heb ik ook altijd met heel veel mensen moeten of kunnen omgaan. En ja, ik vond dat altijd wel boeiend en ik ben ook graag onder de mensen. Dus vandaar dat ik hiervoor heb ik eerst op de vaccinatiecentra in Grobbendonk gewerkt als vrijwilliger. En dan kwam er hier de mogelijkheid om een cursus te volgen voor die palliatieven. Dat heb ik dan ook gedaan en ben ik hier vorig jaar in de maand mei gestart. En ja, ik vind dat ik daar heel veel voldoening van heb, van het werk dat ik kan doen daar. En ik help, dat ik voor de mensen zo wel wat, hoop ik, wat kan betekenen. Zo qua zorg, ik bedoel dan niet verzorging, maar een gesprekje, een koffietje, ook voor families en zo. Je leert daar ook weer veel mensen kennen. En je kunt ook weer met veel mensen een babbel aangaan. Dus,
De palliatieve dienst, dat is echt een eenheid hier binnen het ziekenhuis.
Er zijn ook maar 8 kamers, dus er zijn maximum 8 patiënten. En er is ook in feite we hebben er een living, een keuken, een terras. Dus uiteindelijk heel huiselijk. Dus elke patiënt heeft zijn kamer, waar dat hij in de mate van het mogelijke waar hij zijn bezoek dan kan ontvangen en waar hij op de kamer meestal blijft, omdat de mensen niet altijd nog mobiel zijn of bedlegerig zijn. Maar mensen die dan bijvoorbeeld nog redelijk mobiel zijn, die kunnen ook in de living eten met meerdere patiënten samen. Wij maken ook in die keuken, zorgen wij ook voor het ontbijt, wij zorgen voor de middag voor die mensen. Voor de namiddag, afhankelijk welke dienst dat je dan hebt. Want je doet je dienst van 's morgens vanaf 8:30 of 8:30 tot 2:30. En in de namiddag is het van 2 tot 8. Dus dat je zo nog een 30 hebt dat je elkaar wat kunt brieven. En ja, voor die mensen is dat dan ook wel, als je dat zo met 8 patiënten maximum zijn, kunnen dat ook wel heel huiselijk houden. Je kunt daar toch wel heel wat dingen doen van voor mensen. Wat ik ook doe bijvoorbeeld als ik op de dienst ben, ik probeer elke keer een gebak te maken, een appeltaart of een perencake of zoiets, zodanig dat ze een beetje een echte verwennerij voor die mensen, hè. En ook dikwijls voor de families, hè, want er zijn mensen die daar soms heel kort zijn. Maar je hebt ook mensen die daar bijvoorbeeld 2 tot 3 maanden soms zijn. En dan bouw je ook met die families wel een beetje een band op en ook wat gesprekken op. En je kunt die dan toch ook wel een keer wat extra verwennen. Hè? Buiten een koffietje, dat je ook eens een stukje cake kunt aanbieden die je vers gebakken hebt. En dan,
Maar wie komt er zo op zo'n dienst terecht?
Het zijn meestal allemaal mensen die het levenseinde nadert. Hè. Dus mensen die nog een maximum 3 maanden daar kunnen verblijven, dat is al een lange tijd als ze de 3 maanden kunnen zijn. Maar voor de meeste mensen zijn dus echt palliatief. Dus het levenseinde is nabij. Hè. Dus, en dat gaat voor sommige mensen soms heel snel. Maar ze worden daar ook wel heel goed, heel persoonlijk verzorgd. Ook heel persoonlijk, moet ik zeggen van, heel persoonlijk behandeld. Hè. Zo, het is anders dan in een gewoon ziekenhuis liggen. Hè. Je kunt 's morgens, ik bak, als ik daar ben, ook dikwijls voor mensen een spek met eieren. Of ze kunnen gewoon een eiken hebben, of ze kunnen proberen zoveel mogelijk op die palliatieve dienst hun wensen zo nog wat te vervullen. Hè. Want nu is er, op de palliatieve was er iemand die heel veel tekeningen gemaakt heeft. Dus die man, die had nog heel graag eens een tentoonstelling gehad. Dus die hebben we over 2 weken, hebben we die op vrijdag nog een tentoonstelling georganiseerd voor die man. Maar dat zijn familie met een kleine receptie. Dus uiteindelijk was dat voor hem nog een droom die hem nog wou verwezenlijken. En oké, dat hebben we nog kunnen doen. Ja. We kunnen niet alles doen, maar zo van die kleine dingen kunnen toch dikwijls voor mensen nog waarmaken. Hè. Ik heb verschillende keren een patiënt gehad die bijvoorbeeld zondagsmorgens met heel zijn familie kwam ontbijten. Zij zorgen dan zelf voor hun pistoletjes en hun brood en hun beleg. Maar wij zorgen ervoor dat de tafel gedekt staat en dat er koffie is. En, allee, dat is voor sommige mensen, zelfs al ligt die patiënt in een bed, dat bed mee naar de living kan en dat de kinderen en de kleinkinderen nog een keer de zondag kunnen komen ontbijten. Voor sommige mensen kan dat dan een paar keren, voor sommigen kan dat helemaal niet meer, maar als dat een redelijke aanhankelijke familie is, dan is dat ook wel belangrijke momenten die je die mensen nog kunt aanbieden. Hè?
Ja, want het zijn echt de laatste momenten dat die mensen beleven samen met
hun familie. Familie. Ja. Ja.
Bent u daar vaak bij?
Bij het echte afscheid?
Ja.
Nee, dat is heel uitzonderlijk. Ik heb het al wel eens meegemaakt. Maar meestal is dat wel de verpleging die daar de zaken op zich neemt. Ja. Je ziet het wel dikwijls gebeuren, dat het kort het afscheid nadert. Hè. En dan probeer ik wel, ook voor die familie toch nog wat te kunnen betekenen. En daar ook nog wat mee in gesprek te kunnen gaan over de gewone dingen. Niks speciaal, want alleen mensen hebben dan toch wel nood aan nog eens een goede tas koffie die hun gebracht wordt en dat je nog eens een schouderklopje kunt geven en zo van die dingen. Dus, ik denk ook op die momenten dat we het ook niet altijd heel ver moeten gaan zoeken of niet te veel, dat die mensen vanuit zichzelf heel veel nog, de familie dan, hè, vooral nog wilt vertellen. En dat die toch wel woord hebben dat je er even kunt zijn voor hun.
Ja, het zit meer in de gebaren dan in de woorden dan.
Ja, woorden zijn soms ook wel, maar je kunt dat ook tegen iemand die stervende is. Daar kun je ook nog wel iets tegen zeggen als dat iemand is die je wel langer kent. Mm-hmm. Dan vind ik dat, dan kan ik dat wel. Ik kan dat niet zo als het iemand die daar maar 1 week of 2 weken is, waar dat je niet echt een band mee opbouwt. Want uiteindelijk zijn ze een vreemde, zij zijn vreemd. En ik kan mij wel snel inleven en... Maar het hangt ook een beetje af van persoon tot persoon en van ook de familie die er rond is en zo. En sommige mensen omarmen het, maar sommige mensen houden ook een klein beetje de afstand. Ja, dat moet ook een beetje respecteren natuurlijk. Hè.
Ja.
Maar over het algemeen, maar echt bij het afscheid zelf, als dat op dat moment gebeurt, je loopt daar niet van weg. Maar meestal is dat de verpleging die dan op de familie die er rond is, rond die mensen is. Hè.
Waar ga je het meeste aandacht aan besteden? Of wat zijn uw belangrijkste aandachtspunten bij uw vrijwilligerswerk?
De belangrijkste punten? Ik denk dat ik hoop dat ik voor die mensen iets... dat die het aangenaam kunnen hebben. Dat ik voor die mensen nog iets kan doen waar dat zij van kunnen genieten. Dat kan zijn van een tas koffie, van een stukje gebak dat ik hun gemaakt heb. Dat kan zijn, als dan ook de mogelijkheid is, van met iemand gaan te wandelen. Ik heb eens met een patiënt bijvoorbeeld gewoon, die had nog graag een nieuwe broek. En ben ik eens mee naar de CNA gewandeld. Dus dat zijn dingen dat kan. Hè. Dus als je in een rolstoel, kan ik ook heel iets naar het stadspark wandelen. Maar dat hangt ook een beetje af van de omstandigheden van waarin dat die patiënt zich bevindt. Hè. Want als dat, of iemand die bijvoorbeeld echt nog graag... ook al is hij ziek, maar graag wel een paar keren een sigaretje gaan roken, ja, dan wil ik daar ook gerust mee naar buiten rijden, dat hij hem aan het park gewoon op de bank of in zijn stoel nog een sigaretje kan roken. Dus probeer dat hij er nog iets van kan genieten van de tijd die hij hem nog heeft hier. Hè.
Ja, dingen die het gewoon zorgend personeel... verplegend personeel moeilijker kan doen?
Ja, die zullen ook alles doen wat ze kunnen natuurlijk, maar het zijn juist die extra's die je dan een beetje kunt mee verwennen. Hè. Dus met iemand een wandeling gaan doen, ja, het verplegend personeel heeft daar niet een tijd voor, hè. Ook al zijn er 8 patiënten, maar ja, dat is toch wel heel wat werk. Aan sommige mensen is er heel veel te doen om die ook heel comfortabel in hun bed te blijven en regelmatig te kunnen verfrissen, regelmatig te kunnen draaien en die dingen. En voor ons is het in feite de mogelijkheid van, wij kunnen hier toch nog iets extra doen. Hè. De familie komt op bezoek, kunt een tasje koffie het een beetje aangenaam maken. Dat die mensen zich op hun gemak voelen, hè. Om er te zijn voor op die momenten.
Luister naar mijn liedje, het is alleen voor jou. Dan zal ik voor je zingen van alle mooie dingen waar ik zoveel van hou. Ik hou van wilde rozen die wiegen in de wind, van zachte abrikozen en ogen van een kind, van donkerblauwe druiven en schelpen op het strand en kleine witte duiven die eten uit mijn hand. Het geuren van seringen, de kleuren van een paal, boven alle dingen en boven alles uit, hou ik van jou. Al hou ik van de regen die fluistert in de nacht, van bomen langs de wegen en huizen aan een gracht, van vogels en van vissen en lissen in het riet. Ik zou ze kunnen missen, maar jou mijn liefste niet. Al dragen we geen ringen, je weet ik ben je trouw. Want boven alle dingen en boven alles uit, niets meer was, geen bloemen en geen kleuren, geen wolken en geen gras, geen vogels in de bomen, geen water in een bron, een wereld zonder dromen, een hemel zonder zon. Dan bleef ik voor je zingen, zodat je weten zou,
Welkom terug, beste luisteraars. We zijn in gesprek met Charles, die werkt als vrijwilliger op de palliatieve eenheid van AZ Turnhout. We vroegen Charles wat hem motiveerde voor dit vrijwilligerswerk.
Dat geeft mij wel heel veel voldoening. Ik vind dat ook heel aangenaam om mensen te leren kennen. En voor mensen denk ik dan op dat moment nog iets te kunnen betekenen. Te kunnen zeggen van... ja, als ze mij aanspreken met mijn naam en dat je zegt van oké, ze weten toch dat ik voor hun iets kan doen. Ik blijf ook zeggen, als dat voor mij is om gewoon een tas koffie te brengen aan die mensen, als zij eens iets van hun verhaal kwijt willen, want het is niet altijd dat wij iets moeten vertellen, maar de meeste mensen, als ze nog redelijk gezond, alleen tussen haakjes zijn, dus dan willen ze dikwijls toch ook wel zelf van alles vertellen over hun kinderen, hun kleinkinderen en noem maar op. Dan zet ik er mij gewoon bij en dan luister ik gerust een kwartier tot een half uur naar hun. Ja, sommige mensen hebben daar ook wel wat aan, hè, want ja, ja. Als iemand is die alleen is en die komt daar en die wil nog over zijn kinderen en kleinkinderen. Veel mensen hebben wat foto's op de kast staan, gevraagd al eens van, hè, zijn dat uw kinderen of zijn dat uw kleinkinderen? En zo krijg je toch een gesprek op gang. En voor sommige mensen is dat wel, ja, ook heel veel, of heel, doet dat heel veel deugd, dat ze met u eens een keer daarover kunnen babbelen, dat ze u een keer kunnen laten zien wie hun familie is en hoe fier dat ze daar ook op zijn. Ja. En als jij ze dan een keer een koffietje kunt brengen en als er eens familie op bezoek is en kunt zeggen van, wil je ook eens een stukje appelcake? Allee, en dan, ja, zij beginnen nu al dan een beetje aan te prijzen als zijnde een goede bakker, dus dan, ja. Dan komt dat goed, hè?
Ja, dan dus, komt dat goed, ja. Zeker. Ja. Kan iedereen vrijwilliger worden? Of ja, hoe kom je daartoe om als vrijwilliger te gaan werken?
Na mijn werk, dan ben ik eerst in feite wat gaan tekenen en schilderen en zo. En ik dacht daar wat voldoening te vinden. En ik vond dat wel leuk, maar dan kwam corona. En dan een van mijn dochters had mij dan gezegd van, papa, misschien is dat wel iets voor u. En dan ben ik daar gaan informeren en dan ja, ben ik daar begonnen als vrijwilliger. En dan zwakte dat wat af, allee, dat vrijwilligerswerk, heb dat wel heel veel gedaan. Maar dan, mijn dochter is ook aan het ziekenhuis hier verbonden. En toen heeft hij mij gezegd van, ja papa, er is nog een cursus palliatieve zorg. En mijn vader heeft hier ook 10 dagen gelegen, 19 jaar geleden wel. En toen dacht ik van, ik vind dat wel iets speciaals om te kunnen doen voor iemand. En zo ben ik hier in feite die cursus gaan volgen en dan dacht ik van, ben ik de maand mei in de eerste, ik heb mij direct in feite, voelde mij daar direct toe geroepen om dat te doen.
Ja, dat is een heel traject dat je dan volgt.
Ja, je hebt zo 2 maanden elke week een dag dat je zo een cursus volgt over, ja, alle zorgen en zaken die met palliatieven en met, ja, sterven en ziekje zijn en toestanden allemaal zo wat ja, die je kunt volgen. Hè. Dus gewoon in feite een cursus die je moet doorlopen. En dan kun je daar terecht. En ik vind toch wel, ik vind het zinvol en ik heb er zelf ook wel heel veel voldoening van dat ik het kan doen.
Ja. Ja. Is er ook zoiets dat je meeneemt naar je leven? Dat je zegt van, dat heb ik daar nu geleerd en ik ga nu anders kijken?
Ja, dat je eigen misschien wat minder, als dat iemand hoort, gaan ze zeggen van, je maakt je wel tijd druk, maar ik bedoel, ik, je denkt soms wel over andere dingen anders na. Dat je denkt van, ja, uiteindelijk hoeft dat allemaal niet zo. Hè? Dat je niet zo perfect moet zijn. Ik heb altijd graag nogal perfectionistisch. Dat moet niet altijd zo perfect zijn, want uiteindelijk, het leven kan heel onverwachte wendingen nemen en dan heb je eigen misschien daardoor wel een beetje te veel opgejaagd in dingen die onbelangrijk zijn. Ja. Allee, dat denk ik soms wel. Maar
ja, de waardeschaal is een beetje in een andere balans gebracht. Ja,
dat wel. Ja, dat is, ik denk, het zou misschien nog wat meer moeten, maar ik bedoel, ik kan die niet altijd loskoppelen van het andere. Dus ieder heeft ook zijn eigen ik een beetje. Hè? Dus dat is toch ook wel. Maar je denkt er wel anders over dingen na. En,
maar het is niet dat het contact met mensen die sterven, dat weegt of zo?
Nee. Ik heb het ene keer wel eens, of twee keren is, vooral ene keer toch eens met iemand voorgaat die er lang een tijd geweest is, waar ik een hele goede band mee had opgebouwd. En dan moet ik ook wel zeggen dat hij mij wel heel hard gepakt heeft toen. En ik denk dat ik ook wel dan geleerd heb om een beetje een soort afstand, maar niet echt afstand te creëren, maar dat anders op te pakken. Zo. In het begin heb ik ook een paar keer naar een begrafenis geweest en zo, omdat ik dacht dat ik dat verplicht was, maar daar probeerde ik ook wel een klein beetje zo wat minder aan toe te geven, want anders gaat het. Ja, dan wordt alles te persoonlijk en dan moet je eigen ook zelf een beetje beschermen daartegen. Ja. Ik heb graag veel vrienden en kennissen, maar ik heb zo niet, dat hoeft dan ook niet dat je je tegenover iedereen achteraf nog eens gaat verplicht voelen. Ik vind dat plezant dat je die mensen kent en dat je met heel veel mensen in feite een goeie babbel hebt, ook met die familie daar rond, ik wil zeggen, maar als u dat blijft achtervolgen, dat is ook niet echt de bedoeling van een vrijwilligerswerk.
Charles werkte als vrijwilliger ook mee aan een speciaal initiatief van de pastorale dienst, de pop-up kapel.
Ja, dus dat is ook om mensen de kans te geven, zo eens even een kaarsje te laten branden, om welke reden dan ook, maar dat je mensen dus kon uitnodigen. Mensen konden er ook gewoon vrij instappen. Die kapel was zo opgesteld tussen de parking en tussen de ziekenhuisgebouwen, zodanig dat de mensen daar min of meer moesten passeren. En dan konden ze ook wel gewoon, degene die zich afvroegen wat dat ding daar stond te doen, konden gewoon zelf een kaartje branden, maar wij hebben toen ook heel veel mensen uitgenodigd om een kaartje te branden. Om welke reden dan ook, voor een goede afloop, voor een goede herstel, of om iemand een hart onder de riem te steken. Dus, dat had wel wat succes. Er waren ook andere mensen die er helemaal niet van moeten weten, maar uiteindelijk zijn er toch wel heel veel mensen die je een kaarsje hebt kunnen laten branden toen. En ik vond dat wel een nobel initiatief van het pastorale dienst.
Hartelijk dank. Hartelijk dank voor uw getuigenis, maar hartelijk dank ook voor uw werk hier in het ziekenhuis, uw vrijwilligerswerk.
Graag gedaan.
Beste luisteraars, wij zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van het Zorgportret en van het relaas van onze ontmoetingen tijdens ons bezoek aan AZ Turnhout. Wij danken u voor het aandachtig luisteren en tot een volgende uitzending.